Dan krijgen we die hele speciale dag, die 50ste dag. Die 50ste dag die wordt ook zo genoemd in de Torah, de 50ste dag. Maar bijzonder is dat die niet wordt geteld. Dus die 50ste dag is een dag die niet meetelt. Ja, tellen en niet tellen, daar gaan we het over hebben vandaag. We beginnen met een nieuw Torah-boek vanmorgen. Het boek van de tellingen, ja, numeri in het Nederlands. In het Latijn is het, dat is van het Latijn afgeleid natuurlijk. Liber numerorum. En dan denk je, dat is net zoals met die andere boeken, misschien een Griekse of een Latijnse uitvinding. Maar ook in de Talmud wordt het boek numeri wordt zo genoemd. Chumash Hapekudim. Het Chumash, dat is het Torahboek Hapekudim van de tellingen. Ja, dus Bamidbar is het boek van de tellingen. En daar begint het al gelijk mee in nummerie 1. We hebben zojuist de nummerie 4 gelezen. Daar ging het ook over tellen. Daar werden de levieten geteld. Nummerie 1 ook. En ik wil dat even met u lezen. De eerste paar versen uit nummerie. De Eeuwige sprak tot Mozes in de woestijn Sinaï in de tent van ontmoeting. Op de eerste dag van de tweede maand in het tweede jaar nadat ze uit het land Egypte waren vertrokken. Neem het aantal op van heel de gemeenschap van de Israëlieten, ingedeeld naar hun geslachten en naar hun families, overeenkomstig het aantal namen, al wie mannelijk is, hoofd voor hoofd. Het gaat om ieder die in Israël met het leger uittrekt van 20 jaar oud en daarboven, die moet u tellen, ingedeeld naar hun legers en u en Aaron. Van elke stam moet er een man bij u zijn die het hoofd van zijn familie is. Nou, voordat we hier in gaan duiken, eerst maar eens even, ja, wat is tellen? En waarom tellen we? Roept u eens wat? Tellen is ordenen, ja. Nog meer suggesties? Vertellen, ja, dat is mooi in het Nederlands, hè. Waarom tellen we?
Om te weten,
ja. Kijk, tellen is denk ik, ik heb er natuurlijk een hele tijd over naast te denken. Tellen is denk ik een manier om de veelheid die de mens ervaart op deze wereld en deze schepping, om die veelheid ja, onder controle te krijgen. Het is een chaotische verzameling van losse objecten om je heen. En dat zou je bijna kunnen gaan duizelen als je daarbij stilstaat, ook als je buiten loopt. Maar om daar toch een soort van grip op te krijgen, een van de manieren daarvoor is tellen. Meten is ook tellen, hè? Alles wat je hier om je heen ziet, dat is gemeten. Echt alles, hè? Je kleren, je schoenen, het gebouw, de stoel waar je op zit. Dat lukt aardig, hè, dat grip krijgen op de zaak. Want het ziet hier allemaal keurig uit, geordend inderdaad. Toen ik echt net met de voorbereiding van deze parasha was begonnen, toen kreeg ik dit blad in de bus. Misschien kent u het wel, Israel Today. En dan blader ik er altijd eerst doorheen en dan kijk ik naar de plaatjes. En toen kwam ik op dit plaatje. Ja, u kunt dat niet zien, maar ik heb hem even hier neergezet. En vond ik eigenlijk wel heel grappig. Dit zijn de statistieken van de bevolking in Israël in het jaar 2017, dus vorig jaar. Hey, leuk, want ik was met nummerie 1 bezig, dat is een volkstelling. En toen kreeg ik eigenlijk een update in de bus. Van ja, toen was het zoveel. En nu, even kijken, zit hier een pointer op? Nee. Die. Nu is het zoveel, 6,6 miljoen Israëliërs in Egypte. Heel grappig. Belangrijk, hè, deze cijfers. Waarvoor zijn deze cijfers belangrijk, denk je? Iemand het artikel gelezen? Nou, die cijfers die in dat artikel, daar werd verteld dat bijvoorbeeld een Arabische meerderheid, je ziet hier dat Israël tegenover de Arabische bevolking is afgezet. En dan hier nog eens een keer de Arabische bevolking ook in Judea en Samaria en Gaza. En dan zie je dat die cijfers bijna gelijk zijn. 6,6 miljoen en 6,5 miljoen. Er werd in dat artikel verteld dat een Arabische meerderheid een demografische bedreiging vormt voor Israël. Nou, heel logisch. Hoe meer mensen er zijn, hoe meer ze te vertellen hebben. Hè? Straks willen die Arabieren nog een eigen stuk land om een staat te... Hè? Nou, andersom is het natuurlijk ook een bedreiging. Dus je begrijpt, er is kracht in aantallen. Ja, kracht in aantallen. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor het aantal mensen wat er in een leger is. Of ja, het aantal mensen dat belasting betaalt. Maar ook voor het aantal mensen hier, ja, wat er in een gemeente zit. Er is kracht in aantallen. Nou gebeurt er met dat tellen ook iets bijzonders. En misschien realiseer je dat niet zo. Maar dat wil ik even demonstreren. Ik sta hier jullie nu als gemeente toe te spreken. Hè. Voor mij zijn jullie een geheel, de gemeente Mayan Yeshua. Maar als ik jullie nu ga tellen, wat er dan gebeurt, ik doe het even denkbeeldig, ik zal het niet echt doen, want misschien voel je je dan geteld. Wat ik dan doe is, ik neem iemand uit jullie gemeente, hè, dan is mijn blik niet meer op de hele gemeente gericht, maar op één specifiek iemand, die haal ik er als het ware even uit, geef ik een nummer, 1, en die plaats ik weer terug. De volgende, 2, plaats ik weer terug, de volgende haal ik eruit, 3. Dat is eigenlijk wat je doet als je telt. Het is natuurlijk heel erg uitvergroot, zoals ik het nu laat zien. Maar dat is wat er in feite gebeurt. Dus wat doe je met tellen? Je maakt de getelde, maak je eigenlijk los van het geheel. Zie je dat? Je zondert af. Tellen is afzonderen, tellen is onderscheiden. Nou, vanuit mijn gezichtspunt, hè, toen ik hier vanmorgen moest zijn, vanuit mijn gezichtspunt is dit een school. Ik ben naar een school toegereden. Deze school, dat is voor mij een geheel. Ja, alles wat ik hier zie, de stoelen, de tafels, de deuren, de ramen, de lamellen, alles. Voor mij is dit school, één geheel. Hè, ik denk voor u ook. Dat komt omdat we hier ook niks onder controle hoeven te houden. Ik hoef hier alleen maar te zijn en te spreken. Maar... en gemeenschap te hebben en nog meer koffie te drinken. En u waarschijnlijk ook. Maar voor die aannemer die deze school hier neer heeft gezet, ja, was die school helemaal niet een geheel. He, die aannemer die moest dit allemaal voor elkaar zien te krijgen. Dus die had nodig 60 kuub beton, 5280 bakstenen, 1,5 kilometer waterleiding, 12 kilometer elektriciteitskabel, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gigantische verzameling losse objecten. Tellen is dus een menselijke zaak, hè, om de boel onder controle te krijgen. Terug naar nummer 1. Waarom wordt daar geteld, denk je?
Tellen is weten.
Tellen is weten. Maar waarom, wat wilden ze weten in nummer 1? Of wat wilde Mozes weten? Of... ja, ze moesten gegroepeerd worden, zeker, om de tabernakel. Het is handig als je dat een beetje gelijk kan verdelen. Ja. Ik denk dat, een verklaring voor dat tellen in nummer 1, is dat het volk zich ook opmaakt om het beloofde land te gaan innemen. Hè, dat volk dat moest een strijd aangaan. Daar waren mannen van 20 jaar en ouder voor nodig. Hè? Zoals, even kijken, waar staat het? Van 20 jaar oud en daarboven, die moet u tellen. Die mannen hadden ze nodig gewoon om te gaan oorlog voeren. 20 dagen hierna zouden ze namelijk dat beloofde land gaan innemen. Hè? Dat lees je pas in nummer 10. Maar dan zie je dat ze 20 dagen hierna naar het beloofde land zouden trekken. Logisch ook dat bijvoorbeeld de levieten niet meegeteld werden. We hebben dat net in Leviticus of in nummer 4 gelezen. Want die levieten... ja, die moesten voor dat heiligdom zorgen. Ja, dus die konden niet meedoen met de oorlog. Mozes moest dus gewoon weten, hoeveel manschappen heeft hij beschikbaar voor de strijd? Ja, kan hij een beetje strategie gaan bedenken? Er is kracht in aantallen. Nou hebben we hier al gelijk een geweldig probleem met dat tellen, hè? Weet u dat? Wat is het probleem met tellen? Ja. Ja, misschien ook. Maar ik vermoedde eigenlijk al dat jullie dat niet zouden weten. Misschien dat komt omdat ik dat even heb bekeken. Want dat probleem, dat wordt eigenlijk uitgelegd in de parasha Ki Tisa. Een heel stuk eerder, Exodus 30. Dus ik heb even op jullie website geluisterd of jullie misschien afgelopen keer met Ki Tisa over dat probleem hebben gehad. Nou, was niet het geval. En het jaar daarvoor ook al niet. Dus jullie hebben het al 2 jaar niet over dit probleem gehad. Nou, in problemen zitten altijd fantastische lessen. Dus ik moet jullie eerst aan een probleem helpen. Dus ik ga eerst Ki Tisa even bekijken. Vindt u dat goed? Dan krijgen we het probleem van deze parasha. In Ki Tisa, kijk, we hebben hier een volkstelling, hè, nummer 1. Maar dat is niet de eerste volkstelling. De eerste volkstelling in de Bijbel die vond al eerder plaats, namelijk in Ki Tisa. Tenminste, de volkstellen van het volk Israël. En in Ki Tisa, daar wordt dit gezegd, nummer 30, of Exodus 30, vers 12. Wanneer u het aantal Israëlieten opneemt volgens hun tellingen, dan moet ieder bij hun telling aan de eeuwige een losgeld geven voor zijn leven. Opdat er bij de telling geen plaag over hen komt. Dit moeten allen die bij de getelde gaan behoren geven een halve sikkel. Gerekend volgens de sikkel van het heiligdom, de sikkel is 20 gera waard, een halve sikkel als een hefoffer voor de eeuwige. Dus als je het totaal aantal Israëlieten wilt weten, dan ga je ze niet rechtstreeks tellen, maar dan laat je ze allemaal een halve shekel inleveren. En dan ga je de shekel stellen en dan weet je het totaal aantal Israëlieten. En doe je dat niet zo, ga je wel de Israëlieten rechtstreeks tellen, 1, 2, 3. Dan komt er een plaag over het volk. En dat niet zomaar een verzinsel is. Bij deze uitleg van Ki Tisa wordt altijd het voorbeeld aangehaald van 2 Samuel 24. Daar gaat David het volk tellen. Misschien kent u het wel. Dat begint zo. 2 Samuel 24. De toren van de eeuwige ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen hen op door te zeggen: ga Israël en Juda tellen. David geeft dan zijn opperbevelhebber Joab de opdracht: ga het volk tellen. Joab sputtert tegen, want die wist natuurlijk ook wel dat hij geen mensen mocht tellen. Maar David zet door en dan na ruim 9 maanden zijn alle strijdbare mannen die het zwaard konden hanteren, die zijn geteld. Wat gebeurt er dan? Ken je het verhaal? In vers 10. Het hart van David bonsde in hem nadat hij het volk geteld had. En David zei tegen de eeuwige: ik heb zwaar gezondigd in wat ik heb gedaan. Maar nu, eeuwige, neem toch de ongerechtigheid van uw dienaar weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. Dwaas gehandeld door te tellen. En dan komt er inderdaad een plaag over het volk. Hè? Misschien weet je het nog, David mocht kiezen, ook iets zoiets aparts. David mocht kiezen uit 3 plagen en dan koos hij voor de pest. In Ki Tisa, in die vorige parasha, wordt dus geleerd dat we mensen niet zomaar rechtstreeks mogen tellen. Je moet mensen tellen door hun bijdrage te tellen. Wist je dat in het traditionele Jodendom dat nog steeds heel serieus wordt genomen? Bijvoorbeeld als er een minyan geteld moet worden. Hè? U weet wat een minyan is? De 10 verplichte mensen voor een Shabbat samenkomst, zodat je de gebeden kan doen met elkaar, kan zeggen. Kijk, als je in een grote shul zit, zoals bijvoorbeeld deze. Ja, hier hoef je niet te tellen. Hè? Hier zie je in 1 oogopslag, er zitten minstens 10 man. Maar als je nou een kleine shul hebt, zoals tegenwoordig in Amsterdam bijvoorbeeld. Wij waren daar een aantal maanden geleden. Dan is het maar de vraag, dan spant het erom of daar zitten er 10 of niet. Hè? Spant het erom. dan gaan ze dus niet die mensen rechtstreeks tellen. Wat ze dan doen is, ze nemen een vers uit de Tenach, bijvoorbeeld deze prachtige psalm, psalm 28 vers, even kijken, psalm 28 vers 9, verlos uw volk en zegen uw eigendom, wijd hen en draag hen tot in eeuwigheid. Het is een heel toepasselijk, even tussendoor, een heel toepasselijk vers, want dat draag hen, dat woord voor dragen, dat is in onze parasha het woord voor tellen, hè? Neem op, het aantal van de Israëlieten is neem op, hetzelfde als dragen. Dit vers, dat bestaat in het Hebreeuws uit precies 10 woorden. Er zijn nog meer versen hoor, die ze in de Tenach daarvoor kunnen gebruiken. Maar ze nemen dus een vers wat bestaat uit 10 woorden. En wat ze dan doen is dat, als ze gaan tellen, is dat iedereen een woord krijgt. Iedereen die ze tellen, die krijgt niet een nummer, 1, 2, 3, maar die draagt bij aan dit Torah-vers. Ja, dus in het Hebreeuws wordt dat dan Hoshia et Amecha Uvareg enzovoort. Zo zeggen ze dat hele vers. Totdat ze dat hele vers hebben volgemaakt. Tenminste, is te hopen dat dat lukt. Want dan weet je, we hebben 10 man. Als je nou niet dat hele vers kunt zeggen, dan zijn er niet genoeg mensen om, mannen om een bijdrage te leveren aan dit vers. En dan heb je geen minyan. Begrijp je hoe het werkt? Dus iedereen levert een bijdrage. Je telt dus mee als je iets bijdraagt. Ja, prachtig. Prachtige les. En voor ieders bijdrage, voor het heiligdom van God, is ieders bijdrage ook gelijk. Ja, de ene bijdrage kost wel wat meer als de andere bijdrage. Hier in de gemeente ook. Hè? Koffie zetten of misschien de stoelen klaarzetten. Dat kost minder dan bijvoorbeeld een studieavond voorbereiden. Ik noem maar wat. Bij die shekels natuurlijk ook zo. Voor een arme was een halve shekel misschien een heleboel geld. Terwijl een rijke, dat miste die niet eens. Ja, dus de kosten zijn wel verschillend. Maar volgens Koninkrijk draagt dat hetzelfde bij. Maakt dat geen verschil. En ik zou willen beweren dat je dus niet meetelt, bijvoorbeeld in de gemeente, omdat je hier op de ledenlijst staat, of omdat je de e-mails krijgt, of omdat je hier elke Shabbat op een stoel zit. Nee, je telt mee als je een bijdrage levert. Bijdrage aan de gemeente of bijdrage aan Gods Koninkrijk. Je telt mee als je een bijdrage levert. En al die bijdragen, die zorgen dan voor een geheel. Bij dat minyan zorgen al die bijdragers van dat tellen voor een psalmvers. In de gemeente zorgen al die bijdragers ervoor dat we met elkaar gemeente zijn. In Gods Koninkrijk is dat ook zo. Dat is de les uit Ki Tisa. En die krijgt u er vandaag als voorafje gratis bij. Leek me ook wel mooi voor op een tegeltje, dus ik heb daar een tegeltje van gemaakt. Tellen is dus onderscheid maken, hè? Tellen zonder het af, maar doneren, dat maakt er een geheel van, dat verbindt. Ja? Nou, er is natuurlijk een tweede les nodig en dat begrijp je vast, want je zou nu zomaar kunnen denken, ja, als het dan niet uitmaakt wat ik bijdraag, hè, we zijn Nederlanders, ja, dan gaan we voor de bijdrage die het minste kost. Ja, laat mij dan maar zet mij maar op het schoonmaakrooster. Hè? Eén keer in de zoveel maanden even een uurtje schoonmaken. Draag ik toch bij. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet. En dat leren we vandaag in nummerie 1. Nummerie 1 geeft eigenlijk de tweede les. En misschien daarom ook dat, dat deze volkstelling in nummerie 1, dat die zo snel volgt op die volkstelling in Ki Tisa. He, want die volkstelling in Ki Tisa, Exodus 30, Exodus 38 werd die uitgevoerd. Dat was nog geen jaar voor nummerie 1, he, was nog geen jaar geleden. En omdat dat tellen een heleboel tijd met zich meenam, waren ze misschien net klaar. Net een paar maanden geleden hadden ze geteld, krijgen ze nu weer de opdracht om te tellen. Dat je afvraagt, ja, waarom moeten we nou alweer tellen dan? Ook als je naar het getal kijkt wat er geteld is, is ook heel bijzonder. In Exodus 38 lees je dat er 603.550 mensen zijn geteld. Hier in Numeri wordt er geteld, wordt er ook gezegd. Het zijn 603.550 mensen. Dat je zegt, ja, ik zei het toch. Dat is helemaal niet nodig om te tellen. Nou, misschien dus wel omdat er een tweede les in zit. Maar nu eerst het probleem van Numeri 1. He, want we hadden hier een geweldig probleem. En dat is dus dat daar mensen worden geteld. Rechtstreeks. En dat is een geweldige tegenstrijdigheid met Ki Tisa. Zie je het of niet? Dat het een moeilijkheid is. Heel goed. De commentatoren in de Joodse traditie die raken hier maar niet over uitgepraat over dit probleem. En een van die commentatoren zegt, dus je past helemaal in de Joodse traditie. Een van die commentatoren zegt, ja het staat er wel niet. Maar natuurlijk leverden deze mensen allemaal een halve shekel in. Hè? Nou, dan is het probleem opgelost. Maar ja, dan hebben we ook geen les vandaag. Hè? Dus ik ga toch nog even verder zoeken. Andere commentator die wijst erop dat, kijk hier in Numeri, even dat tegeltje aan de kant. Hier in Numeri, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, hier is een opdracht. Kijk, neem het aantal op van heel de gemeenschap. Een opdracht van de eeuwige. Terwijl hier in Exodus staat wanneer u het aantal Israëlieten opneemt. Ja, dus stel dat Mozes dat zelf zou willen. Ja, dus een nummer is een opdracht van de eeuwige. Nou, en in Prediker 8 vers 5 staat bijvoorbeeld, wie het gebod in acht neemt, ondervindt geen kwaad. Ja, dus hier is de gebod. Als je het gebod in acht neemt, ja, komt er geen plaag over je. Nou, probleem opgelost. Maar ja, wat is dan de les? Trouwens, zei de eeuwige hier ook niet tegen, David, ga Israël en Juda tellen. In dat verhaal van 2 Samuel 24 was het heel duidelijk een beproeving. En David had daar moeten weigeren. Had daar niet moeten tellen. Moet Mozes hier in Numeri 1 misschien ook niet tellen? Er is dus een geweldig probleem in Numeri 1. Dat er mensen worden geteld. En dat probleem dat wordt nog een beetje groter. Als we de Haftara erbij lezen. Ja, ik ga het gewoon maar groter maken. Ik ga u met een groter probleem opzadelen. Als we de Haftara lezen. Eerste vers, ja, Hosea 1 vers 10. Sommige vertalingen begint het bij 2, maar hetzelfde vers. Er staat, toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. Nou, dat komt u bekend voor. Hè, want dat was ook de belofte die Abraham kreeg. Genesis 15 vers 5. Toen leidde God Abraham naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren als u ze kunt tellen. En Abraham zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Nou, dat is niet te tellen, hè? Zand van de zee, of wat zijn het? Sterren aan de hemel, zand van de zee. Later zegt Jacob dat ook nog eens specifiek tegen God. In Genesis 32 vers 12. U hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen en ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. Als God dat nou gezegd heeft, moet je dan toch gaan tellen? Moet Mozes dan toch even checken of de belofte al is uitgekomen? Of zou Mozes moeten zeggen, had hij moeten weigeren en zeggen, Heer, ik vertrouw op uw woord. Het is een ontelbare menigte. Moest Mozes nou vertrouwen op God? Of moest hij toch ook een stukje eigen verantwoordelijkheid nemen? Moest hij vertrouwen op Gods kracht? Of moest hij vertrouwen op de kracht van het aantal? Genoeg problemen zo? Ja? Ja, we kunnen nog veel meer problemen maken. Maar laten we het maar even hierbij houden. Dan gaan we nu kijken naar een oplossing om hier een les uit te halen. Tweede les over tellen. Die oplossing heb ik eigenlijk al min of meer gegeven, namelijk helemaal aan het begin. En die oplossing vind je eigenlijk ook in de tekst van Hosea 1 vers 10. Want in die tekst van Hosea 1 vers 10, daar zit een tegenstrijdigheid in. Ik weet niet of je dat ziet. Dat zal ik even uitleggen. Dat Hosea vers bestaat eigenlijk uit twee stukken. Die zijn samengevoegd. Ieder op zich kloppen die stukken, maar samengevoegd niet. Kijk maar. Eerste stuk is, toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee. Nou, kan hè. Aantal Israëlieten is als het zand van de zee. Nou, ik kan dat niet tellen, het zand van de zee, maar God zal weten wat dat aantal is. Ja? Klopt. Tweede stuk, dat klopt ook. De Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. Ja, dus je hebt de Israëlieten, die zijn als het zand van de zee, dat kun je niet meten en dat kun je niet tellen. Ja? Dat eerste zei God eigenlijk tegen Abraham. Alleen dan ging het over sterren, niet over zand. Kijk, zo talrijk zal je nageslacht zijn, tel de sterren. Maar Jacob zei tegen de eeuwige dat het aantal vanwege de menigte niet geteld kan worden. Nou wordt dat in Hosea samengevoegd en dan klopt het niet meer. Kijk maar, het aantal Israëlieten zal zijn, het kan niet geteld worden. Het aantal is, ik kan het niet tellen. In het Hebreeuws is het nog duidelijker, want daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Het aantal is, er is geen aantal. Voel je de tegenstrijdigheid? Ja, dat is een beetje pietluttig, maar daar moeten we zijn als we het woord lezen. Dat wijst ons op de oplossing en dat is eigenlijk hetzelfde met de omertelling. Ja, we hebben die 49 dagen, die mag je tellen, het aantal is. En dan krijg je die 50ste dag. Er is geen aantal, niet tellen. Wat is die 50ste dag? Wat is de 50ste dag? Roept u maar. Wat gebeurde daarvoor bijzonders? Wetgeving. Uitstorting van de geest. Ja. Die 50ste dag openbaart de eeuwige zich. Wordt Gods koninkrijk, wordt dat hemelse koninkrijk op aarde geopenbaard. Gods koninkrijk is niet te tellen. Kijk hier. Dat eeuwige koninkrijk, dat hemelse koninkrijk, dat ligt buiten het natuurlijke, buiten deze schepping. Is van een andere orde. Bijzonder is trouwens ook dat die 50ste dag, Shavuot, die heeft geen vaste kalenderdag gekregen. Hè? In de rij van de Moadim, de rij van de feesten, krijgt Shavuot geen vaste kalenderdag. Daarmee wordt al aangegeven, dat is niet een dag die geteld of gemeten kan worden. En dan gebeurt ook iets. Kijk, hier op aarde kunnen we tellen. En tijdens de voorbereiding op die 50ste dag zijn we aan het tellen. 7 keer 7 dagen. 49 dagen. Dagen tellen. En dingen kunnen we tellen en meten. Tellen, dat maakt los van het geheel. Dat doen we met aardse zaken om dat allemaal naar onze hand te zetten. Maar in Gods koninkrijk, ja, dat valt niet te tellen. Want in Gods koninkrijk is alles één. Staat daar op jullie kast. De eeuwige is één. Gods koninkrijk is één. En wij mensen, wij behoren tot Gods koninkrijk. Dat zie je misschien ook wel een beetje in de belangrijkste dingen van Gods koninkrijk. Geloof, hoop en liefde zijn niet eens te tellen. Wat denk je van de vruchten van de geest? Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Allemaal niet telbaar. We mogen dus geen mensen tellen, want we mogen mensen niet losmaken van de eenheid van Gods koninkrijk. Want dan gaan ze dood, dan worden het dingen. Dat is niet tellen. Maar Hoe zit het dan met de opdracht om wel te tellen? Bovendien, zeg je misschien, God telt toch ook? Ja, maar God telt anders, hè? Weet je dat? Hoe telt God? Dus dat is sowieso al anders, ja. Psalm 147, hij is een beetje laag, ik weet niet of u het kunt lezen. Psalm 147, vers 4 en 5. God telt, en dan noemt hij een naam, hè. Hij telt het aantal sterren. Hé, dat was Gods volk, hè. God telt zijn volk, hij telt het aantal sterren. En dan, zegt hij dan 1, 2, 3? Nee, hij noemt ze alle bij hun naam. Onze Heer is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. Letterlijk staat daar, zijn inzicht is zonder getal. Gods begrijpen, Gods verstand, God heeft dat getal niet nodig om te begrijpen. Ja, Gods tellen is anders.
Is daarom een naam bij de Joden zo belangrijk? Bij de Holocaust kregen ze allemaal nummers.
Heeft u mijn preek gelezen of niet?
Nee.
Nee, hoor, nee. Kom ik op. Ja. Ja, heel goed. Ja. Nee. We moeten dus mensen tellen. Ik kom er zo op, hè, op de namen. We moeten dus mensen tellen zoals God dat doet. Ze bij hun naam noemen. En dat is dus geen tellen om daar kracht uit te halen. Hè? Kracht van het aantal. Kijk eens hoeveel mensen onze gemeente telt. Is me vanmorgen trouwens al 2 keer gevraagd. Hè? Vond ik wel grappig. Doe ik zelf ook, hoor. Misschien na deze keren doe ik dat niet meer. Dat is een tellen wat afzondert, ja, begrijp je? Maar het tellen wat God doet is, dat, ja, dan, als je op zo'n manier telt, dan laat je zien dat onze gemeente bestaat uit allemaal, ja, namen, allemaal persoonlijkheden, allemaal eigen mensen, ja, uit een familie, uit een gezin. En dat is tellen om te laten zien dat iedereen in de gemeente een bijdrage levert. Dat tellen dat verbindt. En Mozes moet hier in Numeri 1 tellen zoals God dat wil. God, zoals God telt. De Midrash die zegt hierover, de oude Joodse uitleg die zegt hierover. De heilige, gezegend zei hij, gaf Mozes opdracht om ze te tellen op een manier die eer en glorie, over grootheid overbracht op elk van hen, individueel. Niet dat je zegt tegen het hoofd van een familie, hey, hoeveel mensen heb je in je gezin? En hoeveel kinderen en kleinkinderen heb je? Nee. Iedere zal voor je verschijnen en in ontzag en met de eer die ze toekomt, zul je ze tellen. Dat is wat wordt bedoeld hier in de tekst. Met overeenkomstig het aantal namen. Ze moeten worden geteld overeenkomstig het aantal namen. Het zijn geen beest of materiaal, maar ieder was zoals hij was, een eigen, in zijn eigenheid. Iedereen is uniek. En door de eeuwen wordt iedereen bij naam genoemd. En nu kom ik op uw prachtige opmerking. Want in de voorbereiding plofte er ook nog de krant in de bus toen ik dit stuk hierover na zat te denken. En daar zat dit artikel in. Zodat ook zij niet worden vergeten. Ik weet niet of je het kent. Struikelstenen gaat het over. Iemand wel eens van gehoord? Ja. Zeventigjarige Duitse kunstenaar Günter Demnig. Die heeft als levenswerk op zich genomen om de namen van mensen die in de nazi-vernietigingskampen om zijn gekomen, om die niet te doen vergeten. En dat doet hij door van die kleine steentjes, van deze stenen, dat zijn blokjes van 10 bij 10 centimeter met een messingplaatje erop. En daar graveert hij dan de naam in, onder andere de naam van iemand die is omgekomen in de oorlog, in zo'n vernietigingskamp. En wat hij daarmee doet is, die metselt die dan in de stoep bij het huis van waar diegene het laatst heeft gewoond. En hij doet dat al 25 jaar, reist hij door heel Europa om overal die steentjes in de stoepen te metselen. Hij heeft inmiddels al iets van 65.000 stenen mag je wel tellen. 65.000 heeft hij er al neergelegd. En hij krijgt natuurlijk vaak verzoeken van nabestaanden om dat te doen. Toen ik dat artikeltje las, ben ik natuurlijk gelijk even op internet gaan kijken. Want ik dacht, hey, dat is voor Drachten. Zouden in Drachten misschien ook al wat stenen liggen? Wat denk je? Ja, hè? In 2016 zijn hier een aantal van die stenen neergelegd. Ik heb ook even gekeken in Apeldoorn. En wat denk je? Net een paar dagen geleden in de gemeente Apeldoorn is de eerste struikelsteen gelegd. Dat vind ik ook al zo bijzonder. Ik heb daar een foto van even meegenomen. Hier zie je Gunter Demnig met die hoed. Die is hier een steen in de straat aan het metselen. Daarachter staat de dochter van degene voor wie die steen was. Die heeft ook de aanvraag gedaan. Er staan nog wat mensen te kijken. Ik ben er natuurlijk eventjes naartoe gefietst vorige week. Ik heb deze foto gemaakt. Dit is die steen. Ja, je struikelt er niet echt over. Maar om te lezen wat erop staat moet je even bukken door je knieën en je hoofd buigen. Een soort van struikelen. Stolperstein heet ze in het Duits trouwens. Deze steen was voor Willem van Bienen. Hij werd slechts 39 jaar oud. Zodat zij niet worden vergeten. Ja, want een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten, staat er in de Talmud. Vind je dat niet mooi? Bijzonder toch, zoals die man daar zijn levenswerk van heeft gemaakt. Zie je ook dat het niet het getal is wat hier telt. Hè? Oh, wat zielig, 6 miljoen Joden in de oorlog omgekomen. Nee, het waren stuk voor stuk namen. Mensen met een gezin, uit een gezin, uit een familie, uit een heel geslacht. Die daar in de oorlog zijn omgekomen. Ieder mens uniek. En bij name gekend. En door deze kunstenaar nu bij name ook genoemd. Zodat hun namen niet worden vergeten. Ja, daarom zijn het in onze parasha ook niet zomaar 603.550 mensen die daar geteld worden. Nee, ze worden overeenkomstig het aantal namen geteld. En zo kun je dus ook tellen. Ja, natuurlijk, je zondert iemand even af uit de groep, maar dan geef je hem niet een nummer, maar je vraagt naar zijn naam en naar zijn familie. Met andere woorden, wie ben je? En waar kom je vandaan? Wat is jouw kwaliteit? Ja, dat is een kwalitatief tellen. Dan gaat het niet meer om kwantiteit. Hè? Het gaat niet meer om het aantal, maar het gaat om de kwaliteit. Het gaat om de persoon die je telt. En zo telt de eeuwige, denk ik. Het gaat hem om de mens. En hij telt steeds weer, omdat hij iedere getelde lief heeft. Ja, en je telt mee, omdat hij om je geeft. En ja, je behoort tot de groep. Hè? Je behoort misschien tot de groep Mayan Yeshua. Maar je bent daarin uniek. Ook in Gods Koninkrijk. Hè, we behoren allemaal tot ons Gods Koninkrijk. Maar we zijn daarin eigen personen. Met onze eigen kwaliteiten. Nou, dat vers in Hosea, daar ga ik mee eindigen. Want daar zat een tegenstrijdigheid in. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. Het aantal zal zijn, er is geen aantal. Nou, dat zou je zo uit kunnen leggen. Vanuit menselijk perspectief kunnen we tellen. In 2017 waren er in Israël 6,6 miljoen Israëliërs. Het aantal is. Maar kennen wij de kwaliteit van al die mensen? Weten wij wie het zijn? Kennen we hun namen? Laat staan dat we van al die mensen kunnen houden. Persoonlijk contact. Er is geen aantal. Bij de eeuwige is dat natuurlijk net zo. De eeuwige die kent al die 6,6 miljoen. Dat is nog een afgerond getal ook. De eeuwige die kent al die 6,6 miljoen Israëlieten bij hun naam. Psalm zegt, hij telt het aantal sterren. Hij noemt ze allebei hun naam. God kent die 6,6 miljoen Israëlieten en ons allemaal trouwens kent hij misschien wel veel beter dan wij onszelf kennen. Ja, dus de eeuwige telt. En tegelijkertijd is bij de eeuwige is er geen aantal. Bij de eeuwige is alles één. Zijn kennen, zijn inzicht is zonder het getal. Ja, tellen en niet tellen. Dan eindig ik met... Nou, u heeft waarschijnlijk de boodschap meegekregen. Het is eigenlijk een hele persoonlijke oproep vanmorgen. Voor wie het nog niet heeft, voor wie het gemist heeft. Ik heb het nog even op het tegeltje gezet, want het past gewoon op het tegeltje. Zorg dat je meetelt, ja? Lever je bijdrage. Je telt alleen maar mee in zijn koninkrijk als je, of in zijn gemeente als je ook wat bijdraagt. Ja, wat je bijdraagt, hoeveel je dat kost, hoeveel tijd je erin steekt, ja, dat maakt voor het koninkrijk allemaal helemaal niet uit. Dat was de eerste les. De tweede les is natuurlijk dat het wel degelijk uitmaakt wat je bijdraagt. Hè? Het is niet lever een bijdrage, maar lever jouw bijdrage. Ja, want jij bent uniek. Zoals jij hier zit, alleen jij kan jouw bijdrage op die manier leveren. Dat kan helemaal niemand anders doen. Dus ga daarnaar op zoek wat bij je past. Hè? Wat echt van jou is, waar je goed in bent, waar je plezier aan beleeft. Nou, en dan kan het wel eens zijn dat je dat nog moet ontdekken. Dus dat je tijdelijk een bijdrage levert wat eigenlijk niet jouw bijdrage is. Nou, dat is allemaal geen probleem, mag je ontdekken. Maar ga daarnaar op zoek dat je mag ontdekken wat jouw bijdrage is. In eerste instantie in de gemeente, maar ook in Gods Koninkrijk, denk ik. Zo vormen we met elkaar, ja, de gemeente, vormen we met elkaar Gods Koninkrijk. Een lichaam waarvan Christus het hoofd is. Misschien mag ik u voorgaan in gebed om hier zegen van de eeuwige op te ontvangen. Ja, trouwe God, ik wil u zo danken dat u ons bij name kent. Dat u precies weet wie we zijn, waar we vandaan komen. Dat u weet wat onze kwaliteiten zijn, ook al weten we dat zelf misschien nog maar half of nog niet eens. U kent ons beter dan dat wij ons kennen en we tellen mee in uw koninkrijk. Ik wil u zo bidden voor gemeente Mayaan, Yeshua, dat mensen mogen ontdekken wat hun bijdrage mag zijn aan de gemeente. Dat we niet kijken naar, nou, hoe groot is de gemeente, hoeveel mensen zijn er. Maar dat Mayaan Yeshua een gemeente mag zijn waar mensen bijdragen. En dat het in dat opzicht een enorme grote gemeente mag zijn, omdat iedereen bijdraagt. Ik wil u zo danken ook voor uw koninkrijk hier op aarde, wat gevestigd mag worden in al die gemeentes. Dat we allemaal met elkaar mogen bijdragen aan uw koninkrijk. En ik wil u bidden dat dat bewustzijn mag gaan ontstaan. Dat we een bijdrage mogen leveren in uw koninkrijk. En we willen u vragen, wilt u onze bijdrage zegenen? Voor u zijn al die bijdragers gelijk. Wilt u ze gebruiken in uw koninkrijk? Dat daarmee een eenheid mag ontstaan. Ik bid u dat in de naam van Yeshua, onze Messias. Amen.